Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 93 het eerste en het vierde vers. De Heere geert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestig de aarde en houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1 en 4. Gemeente uit het woord des Heren wordt ons gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, te beginnen bij vers 16 tot en met 34. Hoofdstuk 17 van de Handelingen, vanaf vers 16 tot en met 34. Vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 10, dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is.
Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede-eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid van de Vader en het afschijnsel van zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. Dewelke is Gods Zoon niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Gelijk ons deze getuigenissen leren wanneer ze met elkaar vergeleken worden, Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord hetwelk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Dan lezen we nu Handelingen 17 vanaf vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem. En sommige zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zei, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, voor de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons, want in hem leven wij en bewegen ons, en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde.
Laten we gaan zingen uit Psalm 33, de versen 6 en 10. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het tiende zijn machtig arm beschermde vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 6 en 10. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Gemeente, we zijn bezig in de catechismus zondag 9 en 10 over het hoofdstukje van God de Vader en onze schepping. Zondag 9 en zondag 10 horen bij elkaar. Want de scheppende Vader van zondag 9 is ook de onderhoudende Vader van zondag 10. Schepping en onderhouding horen ook bij elkaar. Dat is nodig. Ursinus zegt in het schatboek, in de verklaring die ook na zijn sterven is opgesteld, vanuit zijn aantekeningen. Hij zegt, de leer van de schepping en het leerstuk van de voorzienigheid Gods horen bij elkaar. Want de voorzienigheid van God, dat is eigenlijk de onophoudelijke volvoering van de schepping. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, de Heere die trekt de hand, zijn hand van de schepping niet af. Stel voor dat de Heere dat zou doen, zijn hand ervan aftrekken, dan zouden we niet meer kunnen leven, dan zou de wereld ook niet meer bestaan. In dat verband gebruikt Ursinus een voorbeeld. Hij zegt, het is net als met een scheepsbouwer. Dat voorbeeld gebruikt hij althans. En dan zegt hij, het is niet zo als bij een scheepsbouwer. Die draagt het schip op een gegeven moment over aan een kapitein. En hij kijkt er niet meer naar om, die scheepsbouwer. Maar, zegt Ursinus, zo is het met de Heere gelukkig niet. Het is niet zoals met die scheepsbouwer. Hij heeft dat schip gebouwd en hij kijkt er verder niet meer naar om. Daar moeten anderen voor zorgen. Nee, bij de Heere, hij heeft het alles geschapen en hij blijft voor zijn schepping en voor alle dingen zorgen. Hij houdt zijn hand eronder. En jongens en meisjes, als hij dan de hand er van onder zou halen, ja, dan valt het naar beneden, dan stort het neer. En zo houdt de Heere door zijn hand tot op dit moment dat schoon gebouw van de aarde onwankelbaar in stand. Paulus die heeft erover gepreekt. Op die heuvel in Athene, de stad van de wijzen. En toen heeft hij op de Heere gewezen. En we hebben dat net gelezen, die preek van Paulus uit Handelingen 17, en dan zegt hij, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Die tekst wordt verschillende keren in het schatboek van Ursinus naar voren gehaald. God geeft het leven, God geeft ons het leven en de adem. Tot op dit moment en alle dingen. En in dit licht willen we vanavond ook het leerstuk van Gods voorzienigheid behandelen. En dan houden we dat maar bij de uitspraak of de uitdrukking van Ursinus. Hij noemt het leerstuk van de voorzienigheid Gods. En we gaan nu zondag 10 lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dat is vraag 27, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat is vraag 28. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Het leerstuk van de voorzienigheid Gods. zo noemen we dat vanavond, en zetten we dat boven zondag 10, in dit leerstuk onderwezen, vraag en antwoord 27, en door dit leerstuk getroost, vraag en antwoord 28. En de Heere geven ons dat onderwijs en die troost. Dus het leerstuk van de voorzienigheid Gods door in dit leerstuk onderwezen en door dit leerstuk getroost. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan gaat het natuurlijk over een verstaan door het geloof. Want immers, Ursinus heeft het hier in de catechismus over het ware zaligmakende geloof in God de Vader, weten we het nog van vorige week zondag, God en Vader van de Heere Jezus Christus. Die is aangewezen in zondag 9 en die wordt hier ook aangewezen in zondag 10. Het geloof ook in de toeschikkende hand van die almachtige en getrouwe Vader van de Heere Jezus Christus. Want daar is een band tussen de Vader en de Zoon. Daar is een band tussen de Vader en de schepping. Maar er is bijzonder ook een band tussen de Vader en Gods kinderen. En die band die ligt er in Gods Zoon Jezus Christus. Wat verstaat gij? Dus het gaat weer heel persoonlijk vanavond, wat verstaat u, wat versta jij? En heb ik dan dat ware zaligmakende geloof? Door de voorzienigheid Gods. De voorzienigheid Gods, dat leerstuk, dat onderdeel van de leer, wordt vanavond in zondag 10 behandeld. En in zondag 9 hebben we dat woord ook al gezien, dat zijn we tegengekomen. Kijk maar in vraag en antwoord 26... ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. En nu over die kleine zin, die tussenzin, die bijzin, dan gaat zondag 10 verder onderwijs overgeven. De voorzienigheid Gods. Als we nu in de Bijbel gaan bladeren, of we proberen door middel van een zoekprogramma het woord voorzienigheid in de Bijbel te vinden, dan zul je geen woord, dan zul je geen verwijzing vinden, gemeente. Want het woord voorzienigheid staat niet in de Bijbel. Je komt wel het woord voorzien tegen, voorzien. En je kunt dat op twee manieren uitleggen, in twee betekenissen onderscheiden. Voorzien, voorzien. Dan leg ik de klemtoon op die eerste lettergreep, vooruitzien. Voorzien, vooruitzien. Ik denk aan de apostel Petrus. Hij staat daar op de Pinksterdag en hij preekt. En dan wijst hij de Heere Jezus aan en hij heeft het over David die al van hem heeft geprofeteerd. En dan zegt hij, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dus David heeft vooruit gezien door het geloof, door de geest van Christus, heeft David al vooruit gezien op de Heere Jezus Christus en gesproken van hem. Dat is de eerste betekenis van voorzien, vooruitzien, gemeente. Tweede betekenis, voorzien. Je hoort, ik leg de klemtoon nu op de tweede lettergreep, voorzien. Dat is eigenlijk, ja, in alles voorzien. Ik denk aan een andere apostel, Paulus. Hij schrijft vanuit Rome de brief aan Filippi, zijn geliefde gemeente. En hij schrijft, ik hoop dan wel deze, Timotheus is dat, van stonden aan te zenden, dus heel snel nu te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Zodra ik voor alles gezorgd zal hebben. Dus, wat is nu de voorzienigheid van God? We worden in dit leerstuk onderwezen in het eerste punt. God ziet vooruit. God weet alle dingen. Hij regeert alle dingen. En God voorziet in alle dingen. Hij zorgt voor alle dingen. Dus de Heere weet alle dingen. De Heere zorgt voor alle dingen. Erzinus zegt, hij draagt kennis van alle dingen. En hij draagt zorg voor alle dingen. Daar mogen we zomaar even bij stilstaan. De Heere weet alles. En hij wil ook in alle dingen voorzien en zorgen. En dan gaan we verder. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dan staat hier de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Daar zijn natuurlijk best wat moeilijke woorden in de catechismus, maar we proberen het maar zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit te leggen. De voorzienigheid is een kracht van God, een werk van God. Erzinus zegt, er is geen deel van de christelijke leer, van de hemelse leer, die zo nauwgezet en dikwijls ingeprent wordt als de leer van de voorzienigheid Gods. Blijkbaar vindt de Heere dat zo belangrijk, dat er heel vaak in de Bijbel, hoewel dat woord er niet staat in de Bijbel, maar de zaak dat de Heere alles weet en voor alles zorgt, dat dat heel vaak ingeprent wordt. Geen deel van de hemelse leer dat zo nauwgezet en dikwijls ingeprent wordt. Dat is ook nodig. Dat we iedere keer er maar weer op gewezen worden, gemeente, dat de Heere alles weet. Alles regeert. Alles bestuurt. En dat de Heere ook in alles wil voorzien. En dat ook alles een doel heeft. Het kan wel eens wezen in ons leven dat we zeggen, wat heeft het eigenlijk allemaal nog voor doel? Waarom ben ik eigenlijk hier op deze aarde? Dat kan zijn, hè, in moedeloosheid. Maar alles heeft een doel. En ik hoop dat we onder deze leer, hè, onder dit leerstuk, dat ook vanavond mogen zien. Het is niet doelloos, want God regeert. En alles wordt bestuurd naar het door Hem bepaalde doel. En dan mag het ons gebed zijn onder die leer, of de Heere dan ons ook dat zaligmakende geloof, hè, dat verstaan van zondag 10 wil geven in ons hart. De voorzienigheid Gods, dat is de raad van God, zegt Erzinus, waardoor hij alles bestuurt tot zijn eer en de zaligheid van de uitverkorenen. Dat is de raad van God. En dan gaat Erzinus allerlei teksten aanhalen, de raad van God. Waardoor hij alles bestuurt, regeert en voor alle zaken zorgt. En dat doet hij tot zijn eer. Dat doet hij tot de zaligheid van zijn uitverkoren gemeente. En dan wijst Erzinus op die tekst uit Jesaja 46. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die raad die is eeuwig, zegt Erzinus. Die van de beginnen aan verkondigt het einde. En van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Woorden van Jesaja uit zijn troostboek. Wat is dat een troost, hè? Want hij bestuurt het alles. Mijn raad zal bestaan, dat ligt nu zo eeuwig vast. En dat is niet een soort noodlotsleer, maar dat is nu juist de troost ook van Gods gemeente. En zie gemeente dat je toch bij die troost zou mogen komen, om daar nu ook getroost door te worden, dat Gods raad zal bestaan en dat al zijn welbehagen volvoerd zal worden. Erzinus zegt, die raad die is volkomen vrij. Onze God, Psalm 115, is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Wat een grote en hoge gedachten van de Heere spreken daaruit. En wat mag Gods kerk daar rust in vinden? Hij doet al wat hem behaagt. Die raad, zegt Ursinus, is ook onveranderlijk. Malachi 3 vers 6. Ik, de Heere, worde niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. God verandert niet. Hij blijft eeuwig dezelfde. God kan niet dwalen, zegt Ursinus. Hij kan niet veranderen. O, hij is de onveranderlijke God. Wat er ook wankelt, wat er ook ontvalt. Maar hij is voor zijn kerk de onveranderlijke God. En alvast moet u dan, kind des Heren, vanavond zeggen, ik ben onverbeterlijk, maar hij is onveranderlijk. Wat een troost. Die raad des Heren is zo volkomen vrij, is zo volkomen wijs, zegt Ursinus. En dan komt hij met een tekst uit Job, waar Job zegt, bij hem is wijsheid en macht, en bij hem is hij heeft raad en verstand. Dat mocht Job zeggen, op de puinhopen van zijn leven. En terwijl Job het ook niet altijd kon bekijken. En dat, hoewel Job het ook niet altijd eens was met de raad des Heren, daar waren natuurlijk momenten van wel, maar er waren ook momenten van niet. Dan wist Job het niet en dan was hij in grote moedeloosheid. Maar dan mag hij het toch tegen zijn vrienden zeggen, daar op de ashoop in Us, bij hem is wijsheid en macht. Hij heeft raad en hij heeft verstand. En bij al die raadsels in zijn leven, mocht er toch iets van dat buigen zijn. Hij is volkomen, zijn raad is volkomen rechtvaardig. En dan komt Ursinus met het voorbeeld van koning Jozefat. Dan staat er, want bij de Heere onze God is geen onrecht. Dat zegt Jozefat. Dat zegt Jozefat tegen die rechters in Juda. Bij de Heere, onze God is geen onrecht. Nog aanneming van personen, nog ontvanging van geschenken. God is zo volkomen rechtvaardig. Geen onrecht in God, zegt die godvrezende Jozefat tegen die rechters. En hij is tenslotte, zegt Ursinus, die raad die is volkomen goed. O, dan wil Ursinus zo goed spreken en groot spreken van die raad des Heren. We hebben net gezongen, de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. En dat we die raad des Heren, die zo wijs is, die zo vrij is, die zo rechtvaardig is, die zo volkomen goed is, dat we daar nu onder zouden mogen buigen. Dat de Heere ons grote en goede gedachten zou geven van de Heere, van hemzelf, en kleine, lage gedachten van onszelf. En dat we daarbij gebracht zouden mogen worden onder de, ja, onder het onderwijs in dit leerstuk van Gods voorzienigheid. En gemeente, dan gaat de catechismus verder, door welke hij hemel en aarde, met schaders, alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Nu is daar een algemene werking van de voorzienigheid. Dat betekent, iedereen wordt door Gods voorzienigheid, hè, geregeerd door die raad des Heren. Het hele menselijk geslacht, zegt Ursinus. Maar er is ook een bijzondere werking. En die bijzondere werking van Gods voorzienigheid, die wordt begonnen in dit leven en voltooid in het toekomende leven. Dat gaat over de zaligheid van de uitverkorenen, zegt Zacharias Ursinus. Is gemeente een algemene werking van Gods voorzienigheid, maar ook een bijzondere werking tot zaligheid van Gods gemeente. En dan komt die tekst uit Psalm 34 erbij. De ogen des Heren zijn bijzonder op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Ja? Dus de Heere heeft het oog op ieder mens. Maar bijzonder zijn zijn ogen in gunst en liefde op de rechtvaardigen geslagen. En hun oren tot hun geroep. O die God, die is zo groot. En hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig voor hem knielen. Want dat zijn uiteindelijk die rechtvaardigen die voor hem gaan buigen. Die onder hem gaan buigen. Die naar hem, zoals we dat vanmorgen al hoorden, naar hem toe gaan vallen. En dan komen er de drie aspecten van de voorzienigheid. En onze catechisanten die weten, die drie woorden die staan dan vaak in de les op het bord. Hè, als het over de voorzienigheid gaat. We vinden ze hier ook. Onderhouding. Medewerking, dat zie je hier nu niet direct in 27, maar als je in 28 leest, roeren nog bewegen, dan heeft dat iets met de medewerking te maken en de regering. Onderhouding, dat is al gezegd, God houdt zijn hand eronder, anders zijn we niet meer. Medewerking, dat wil zeggen, we kunnen ons niet roeren, niet bewegen als de Heere dat niet wil. Paulus op de Areopagus, die zegt dat. We lezen het in Handelingen 17. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Die tekst, die ook in Urzines schatboek wordt genoemd. God moet mij alles geven. Ik kan mijn vinger nog niet verroeren. Als de Heere dat niet geeft, we hebben voor alles, alles hebben we God nodig. Voor iedere ademhaling, voor iedere hartslag, voor iedere beweging, hebben we kracht nodig. En als de Heere dat intrekt, ja, dan zijn we er niet meer. Dus als we dan 's morgens wakker worden en alles functioneert nog, dat is Gods medewerking, dat hoort bij de voorzienigheid Gods. En de regering, alles wordt bestuurd en alles wordt naar een doel geleid. En soms is dat heel zichtbaar, dan zeg je, tjoh, dat kun je nu zien, dat is nu dat doel, maar heel vaak is het onzichtbaar. Door alles heen is de stille besturing en de leiding van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, met zijn hand onderhoudt en regeert. Hemel en aarde. En alle schepselen worden door zijn hand geregeerd. Alle schepselen, tot de kleinste toe. Hier staat een verwijzing naar Matteüs 10. En dan gaat het over de musjes, en dan gaat het over de haren van ons hoofd. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En hoe onderhoudt de Heere dan? Gelijk als met zijn hand. En dan staat er drie keer in deze zondag de hand van de Heere. Zijn hand onderhoudt en regeert. Zijn hand doet toekomen. En zijn hand bestuurt de schepselen. En dan mag het geloof zien op die vaderlijke hand. Want het gaat hier over God de Vader en onze schepping. Het gaat niet over het ware zaligmakende geloof, dat hij om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, zoals dat in de vorige zondag ook werd uitgedrukt. En dan mag het geloof zien op die vaderlijke hand, onderhouding. Gemeente, de Heere onderhoudt vaak gewoon door middelen. Dat is de gewone weg, eten en drinken, ik denk aan Elia. De Heere die onderhoudt zijn knecht. En hij zegt tegen zijn knecht in de woestijn: sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. En dan ziet Elia, als hij daar wakker wordt, een kruik water en brood. Dan geeft de Heere water, brood, middelen om zijn dienstknecht te onderhouden. Maar de Heere doet dat dan ook bijvoorbeeld in de ziekte. Ik denk aan koning Hiskia. Hij wordt genezen van zijn ziekte, maar de Heere gebruikt er wel een middel voor. Laat men een klomp vijgen nemen en als een pleister op het gezwel leggen en dan zal de ziekte genezen. Gemeente, de Heere die geeft ons middelen. We moeten die middelen gebruiken en we mogen die middelen gebruiken. Eten en drinken heb je nodig. Medicijnen, die hebben we soms ook nodig. Als ze er nog zijn voor ons, dan mag je die medicijnen gebruiken. Weet je wat Ursinus hierbij ook nog noemt? En ik dacht, ik ga dat toch ook zeggen tegen de gemeente. Hij zegt, het gaat ook hier om de middelen, het gebruik van de middelen als het gaat over het luisteren naar het woord. Dus het lezen van Gods woord, daar heeft hij het over. Het geschreven woord, het gelezen woord, het gehoorde woord, dat zijn middelen die de Heere geeft. Dus lees in je Bijbel. Lees Gods woord. Onderzoek Gods woord. Luister als er over dat woord gesproken, als dat woord gepreekt wordt. Of als er gelegenheid is om te luisteren naar dat woord. Neem die middelen waar. Gebruik die middelen, jong en oud. Want de Heere heeft die middelen gegeven voor onze zaligheid. Het gaat over de voorzienigheid Gods. En de Heere die wijst ons op de middelen. Dat geldt dus ook hierin. Hè? Gebruik toch de middelen die de Heere heeft gegeven. Zoals je iedere dag eet en drinkt om in leven te blijven. Zoals je de medicijnen gebruikt als we die nodig hebben. Dat zijn de middelen die de Heere geeft om in leven te blijven. Zo moeten we voor het geestelijk leven die middelen gebruiken. Biddend of de Heere ze door zijn geest wil zegenen. En dan wijst Ursinus op Mozes en de profeten. Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Nu kan het ook zijn onmiddellijk. Dat wil zeggen zonder middelen. We gaan weer even naar Elia. Aan de ene kant werd hij door de Heere, door middel van brood en water onderhouden. Dat was middelijk. Maar toen Elia vervolgens die reis naar de Horeb maakte, dan staat er, en hij ging door de kracht van diezelfde spijs 40 dagen en nachten, totdat hij kwam tot de berg Gods, tot Horeb. Dus dan gaat de Heere zijn kind onmiddellijk onderhouden. Zonder middelen. Je zou zeggen, Elia, hoe kan die nu in leven blijven? Maar de Heere die geeft hem zoveel kracht, dat hij 40 dagen en nachten zonder eten kan en zonder drinken. Dat heeft de Heere ook gedaan bij Mozes, zonder voedsel. Soms doet de Heere het heel wonderlijk. De weduwe van Zarfat. Ze had nog maar een beetje olie in de kruik en een beetje meel in de kruik en een beetje olie in de fles. Soms doet de Heere dat heel bijzonder ook tot bescherming van zijn volk. Als ik dan denk aan de Rode Zee, de wateren waren hun een muur. Hoe kan dat nu? Dat het water niet naar beneden stortte. Ja, dat doet de Heer op een hele wonderlijke manier. En de wateren waren hun een muur aan de rechter en aan de linkerhand. En toen de Egyptenaren door de Rode Zee gingen, toen ging dat water weer gewoon weg. Gemeente, dan ging dat water weer gewoon zijn weg. En toen moesten die Egyptenaren verdrinken. Regering, dat gaat over alle dingen. Regering gaat over alle dingen in uw en in jou en in mijn leven. de regering van de Heere. Maar dat wil niet zeggen, ja, nu regeert de Heere alle dingen en nu moet ik het allemaal maar laten gaan zoals het over me komt. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk de rust van dat ware zaligmakende geloof, maar tegelijkertijd ook onze eigen verantwoordelijkheid, hè? In de keuzes die je maakt, maak die keuzes dan ook biddend, hè? De keuze voor je opleiding, misschien zit je daarmee, welke kant moet ik opgaan? Leg dat dan eens aan de Heere voor. En krijg je dan uit het woord altijd een tekst of zo? Nee. Maar de Heere die opent dan soms ineens een weg waar je niet aan gedacht hebt. Of hij sluit een weg, het ene gaat niet en het andere mag wel gaan. En dan in afhankelijkheid steeds maar aan de Heere vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal en kiezen zal? Ook voor een beroep voor later. Denken we ook wel eens aan een beroep in het onderwijs. Er is een groot tekort. Of in de zorg. Mag ik tussendoor toch zo wel even noemen. Bidden we ook wel, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dat mag dan zomaar op alle plaatsen waar de Heere je ook een taak geeft in dit leven en een plaats geeft in het leven. Een goddelijk beroep. Doe dat ook, jonge mensen, als het gaat om verkering. Een vriend of een vriendin, vraag het aan de Heere of je iemand mag ontmoeten met wie je samen in de eerste plaats de Heere kunt dienen en ook het leven mag delen, dat korte leven op deze aarde. Zul je het doen? Dat heeft met onze keuzes te maken en ook met alle dingen in de toekomst. Regeert God ook de zonde? Dat is een heel moeilijk punt. Daar gaat Ursinus in het schatboek heel uitgebreid op in, bladzijden lang. De Heere werkt de zonde niet. Dan zeggen we wel eens, hij is geen auteur van de zonde, maar hij bestuurt de zonde wel tot zijn doel. Hij regeert erover. Het is heel mooi om in dat schatboek te lezen van Jozef, die geschiedenis. Ursinus zegt, dat is een zeer helder getuigenis, dat is heel duidelijk, zegt Ursinus, dat daar door de zonde heen de Heere toch het goede voor Jozef ja, werkt en voor dat volk van Israël werkt. Die broers die denken dat ten kwade, die willen van Jozef af. Maar God denkt het ten goede. En wat dacht je van Simei, zegt Ursinus? Dan gaat die man David vloeken. En dan zegt David, God heeft gezegd, vloek David. Dan heeft de Heere toegelaten om op dat moment David te vloeken. Te laten vloeken door Simei, zijn vijand uit het geslacht van Saul. De Heere, ja, die bestuurde zelfs die Simei in die moeilijke weg, in die vernederende weg die David moest gaan. En Judas, we hebben het er vanmorgen al over gehad, dat was volledig zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat Judas heeft gedaan, en toch heeft de Heere Judas gebruikt om Jezus over te leveren in de handen van het Sanhedrin en van Pilatus, van die Romeinen. En Judas bleef tegelijkertijd volledig verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Gemeente, waarover gaat Gods voorzienigheid? Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid. Al die zes woordparen, loof en gras, bladeren, gras, de bekleding van de aarde, regen en droogte, de gaven vanuit de hemel die gevolgen hebben op de aarde. Wij zijn ervan afhankelijk. ook in onze tijd, nog steeds. Hè? Vruchtbare en onvruchtbare jaren, God houdt het in zijn hand. In Egypte waren er 7 jaren van overvloed. En er kwamen ook 7 jaren van honger. Gods hand was erin. Spijzen en drank, dat is eten en drinken. We hebben het allebei nodig voor onderhoud van ons lichaam. Het volk van Israël kreeg eten, spijzen, manna in de woestijn iedere dag. En ze dronken water uit de rots. En dan moeten wij maar bidden wat we de kleine kinderen leren. Heren, zegen deze spijzen en drank, zegen dit eten en drinken. Om Jezus wil, amen. Gezondheid en krankheid. Gezondheid, dat is een groot geschenk. En dat kunnen we niet genoeg waarderen. En dat weten de mensen die ziek zijn. Want krankheid, zoals dat hier genoemd wordt, ziekte, dat is een grote zorg. Gezondheid, een groot geschenk. En ziekte, krankheid, een grote zorg. En dan zien we zo de gemeente. En dan zijn er veel zieken onder ons. Mensen die ernstig ziek zijn. Mensen die behandelingen ondergaan. Dan zijn er nog middelen. Maar ook mensen waar geen behandeling meer gegeven kan worden. Mag ik in verband met zondag 10 onze zieken wijzen op koning Hiskia. Hij werd krank tot stervens toe. Hij werd ook gezond gemaakt. Maar weet je wat nu het allerbelangrijkste was voor koning Hiskia? Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. De omhelzing van onze ziel. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Dat mogen we toch vragen voor alle zieken, maar ook voor alle gezonde mensen. Want daar gaat het over, gemeente. Of de Heere om Christus wil al mijn zonden achter zijn rug zou willen werpen. En als de weg van ziekte daarvoor gebruikt mag worden, dan is het tot je eeuwig heil en tot je eeuwige zaligheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Vul maar aan tot het kleinste toe, zegt de catechismus. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dan is Ursinus weer even bij de kern, hè? Van zijn vaderlijke hand. En hoe kan dat dan? Nou, sla nog even terug. Om zijn zoons Christus wil. Daarom kan het toch. Die vaderlijke hand is er alleen vanwege de Heere Jezus Christus. In die 3-urige duisternis was er voor hem geen hand van de Vader. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij voelde Vaders hand niet. Maar zo heeft hij die liefdevolle en zorgende hand verdiend voor al zijn kinderen. Wat een rijk leerstuk waarin we vanavond worden onderwezen. We gaan eerst zingen uit Psalm 104. Een psalm die door Ursinus ook geciteerd wordt in zijn verklaring. Psalm 104, vers 7. Het is God, wiens hand de bergen water schenkt. En ook vers 8. God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid. Het zijn de versen 7 en 8 van Psalm 104. het leerstuk van de voorzienigheid Gods in dit leerstuk onderwezen en door dit leerstuk getroost. Waartoe dient ons dan dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat ligt daar nu voor troost in dat ik het mag weten? En dan komen er drie zaken. En drie dingen, in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor het toekomende vertrouwend. Dat zijn de drie dingen van vraag 28, door dit leerstuk getroost, in tegenspoed geduldig. En gemeente, dan wordt eerst de schaduwzijde genoemd. Is dat nu niet een beetje negatief? Ja, maar toch, het is toch waar. Het uitnemendste van dit leven is toch moeite en verdriet. Naast alle goede dingen, mooie dingen. Het uitnemendste van dit leven, wees eens eerlijk. Dat komt vanwege onze zondeval in het paradijs. Daardoor is deze aarde een jammerdal. Zondag 9, een tranendal. Dus door de zondeval een tranendal. Een jammerdal. Geduldig, dat betekent dulden, dragen. Niet van, nou ja, het zijn toch ook geen mensen die het je aandoen. Geen stoïcijnse houding, zoals in Athene die stoïcijnen er waren. Van, nou ja, laat het maar komen zoals het komt en dan altijd maar hetzelfde blijven. Stoïcijns. Nee, dit heeft te maken met lijdzaamheid, standvastigheid onder het kruis. Ursinus zegt, deze leer is tot onze vertroosting en zaligheid, opdat wij lijdzaamheid, dankbaarheid en hoop zouden hebben. En dat zijn nu precies die drie woorden die hier in die catechismus ook tegenkomt. Die bedoeld worden. Lijdzaamheid, geduldig. Lijdzaamheid, dat is standvastig onder het kruis de dingen dragen. Als een gave uit Gods hand. Dat is genade. Want gemeente, wees maar eerlijk. Als ik tegenspoed heb, dan wil ik er zo gauw mogelijk vanaf. Maar nu zegt de catechismus dat je in tegenspoed geduldig zal mogen zijn. En dat je het mag dulden, mag dragen. Als een genadegave Gods. Romeinen 5 vers 3 staat hierbij. De verdrukking die lijdzaamheid werkt. Lijdzaamheid. In het lijden gewillig. Asaf was eerst niet zo gewillig, hè. Kookte bij hem van binnen. Nijdig op de goddelozen. Totdat hij in Gods heiligdommen inging. En toen werd hij geduldig. Van nijdig, geduldig. Dragen. Standvastig. Lijdzaam zijn. Hoe kan dat, Asaf? Hoe kan dat in je tegenspoed geduldig? Als er iets van God, van Christus in je leven komt, dan kan het. Dan wordt de smart van ons kruis verzacht, zegt Ursinus. Als God leert verstaan dat dat kruis niet kwaad, maar goed en nuttig voor ons is. Weet je wat het dan wel eens mag wezen? Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden, om Jezus wil. Die het zwaarste kruis heeft gedragen, die gebonden werd in Gethsemane, en gegeeseld op Gabbata, zie, de mens, heb je vanmiddag gehoord, om zijnentwil. Daarom kan het geduldig. O Heere, geef mij die genadegave en de tegenspoed. Twee, in voorspoed dankbaar. Voorspoed, ja, dat is toch makkelijk, dan zijn we zo dankbaar. Is dat zo? Wat is eigenlijk voorspoed? Dat je de wind mee hebt? Nee, dat is God mee hebben. En dankbaar, dat is een houding van het rechtvaardigmakende geloof. Hè? Ursinus heeft het over dankbaarheid. En danken, dan ben je verbonden aan de gever. Danken, dan klop je jezelf niet op de borst, maar dan zeg je, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Denk aan die ene Samaritaan, waar we het over gehad hebben, met de dankdag, die dankte daar aan de voeten van de Heere Jezus. En drie, in alles dat ons nog toekomen kan, de toekomst is verborgen. Alles wat ons nog toekomen kan, het komt naar ons toe. En misschien zijn er zo vanavond van die gedachten. Wat zal er allemaal naar ons toekomen? Wat zal de toekomst mij brengen? De Heere is de beschikker van ons deel en lot. Het ligt in Gods hand. En weet je wat ik nu iedereen gun vanavond? Dat we dat derde woord van Ursinus mogen leren kennen, ook bij ons, bij het toekomende, dan zegt hij dat de Heere daar hoop in zou verwekken. Hoop, vertrouwen, hoop. Dan is de toekomst nooit uitzichtloos. Als we die echte hoop mogen leren kennen, die hoop die de Heere werkt in het hart van zijn volk, dan mag je hopen op de Heere. En dan is de toekomst, die kan wel donker zijn, maar dan is de toekomst nooit zonder uitzicht. Dan mag Job buigen en hopen op God. Zie, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen? En hoe kan dat dan? Dan kom ik weer bij die hand van die Vader, die in Christus, die vaderlijke hand is voor al Gods kinderen. En dan mag Ursinus zeggen, die hand, die leidt nu. En die schepselen, die zijn in zijn hand. En ze kunnen zich niet roeren, nog bewegen. En dat moet je natuurlijk ook tegen die achtergrond van die vervolgde kerk 1563 zien. Maar zo mag het zijn, in alles wat ons nog toekomen kan, geleid door die hand. En als je die hand niet kent, dan ben je ongelukkig. Dan heb je uiteindelijk helemaal niets wat ons nog toekomen kan. Gemeente, het leerstuk van de voorzienigheid Gods. In dit leerstuk onderwezen en door dit leerstuk getroost. Daar staat Paulus op de Areopagus. En hij staat te wijzen naar boven. En het zijn allemaal wijze mensen rondom hem heen. En mensen die niet anders willen weten dan om iets nieuws te horen, om iets nieuws te zeggen, om daar iets van te weten. Wat heeft deze klapper nu weer te zeggen? En dan wijst Paulus naar boven, dan zegt hij. Alzo hij allen het leven, de adem en de woning geeft. Ja, dat zegt Paulus toch. Hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende tevoren de tijden verordineerd en de bepalingen van hun woning. De Heere regeert, Atheners. De Heere bepaalt alle dingen. Hij geeft ons leven. Hij geeft ons de adem. Hij geeft je hier een tijd om te wonen. En die plaats bepaalt de Heere. Waarom? Om hier een poosje voor jezelf te leven? Nee. Opdat zij de Heere zouden zoeken. En gemeente, die boodschap die komt ook tot ons. Opdat wij de Heere zouden zoeken. Opdat we hem tasten en vinden mochten. Gemeente, gemeente, daarom laat de Heere toch ook die voorzienigheid Gods ons vanavond prediken. Opdat we de Heere zouden zoeken. Opdat we de Heere zouden vinden. Opdat we ons tot Hem zouden bekeren. En daarom, God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, Atheners, hoorden jullie het? Dat ze zich bekeren. En daarom, gemeente van Schravenpolder, onder zondag 10 vanavond, komt die boodschap tot ons allen nu. Bekeert u en leef. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. Wat geeft u ons nog veel? En zou u de troost van dat leerstuk van uw voorzienigheid willen schenken in het hart? En bemoedig ook in het bijzonder uw kinderen onder het kruis en in de tegenspoed. Maar Heere, maak ons allen in tegenspoeden stil. En leer toch dat dulden, dat dragen, die lijdzaamheid. Leer toch die dankbaarheid en schenk toch die hoop die nooit zal beschamen als genadegaven van u. Het is bij ons niet te vinden, het is bij ons niet te krijgen, maar het is bij u te vinden en het is van u te krijgen. Gaat u met ons als we hier weer vandaan gaan. Breng ons woensdag allen in de kerk om onze jaarlijkse biddag te houden. Doe ons toeleven naar die dag. En wilt u dan in alles ook voorzien en geeft u wat nodig is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 95 vers 4 tot slot, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95 vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.